Naar Exodus hoofdstuk 2 gaan wij, waar wij Mozes hebben achtergelaten in het land Midian, waarheen hij moest vluchten nadat bleek dat de kinderen Israëls, want zo worden ze genoemd, in hem niet de beloofde verlosser wilden zien, zoals we vorige keer besproken hebben. En het resultaat is dat Mozes moest vluchten. En voor de gelegenheid vluchtte hij naar het land Midian. Hetgeen dan toch een redelijk toepasselijke naam is. Omdat Midian vertaald wordt met twist, ruzie, strife, zeggen de Engelsen. Dat veronderstelt dat het ook wat langer duurt. Die uitdrukking, niet maar voor een gelegenheid, een ruzie, maar een strijf, een wedijver, of wat het maar wezen mag. Dat is de betekenis van de naam en het is een aardige indicatie van de situatie die ontstaan is. Oneenigheid dus, afwijzing van de kant van Israël. En Mozes die moet vluchten, feitelijk ook voor Israël, maar in het bijzonder voor de farao. Maar deze Mozes van betrekkelijk koninklijke komaf, nou ja, vanwege zijn pleegouders, die komt terecht in het Midian, in het land Midian, en de priester van Midian, vers 16, had 7 dochters, dus u begrijpt dat daar iets heel moois uit zou kunnen ontstaan, toch? Had 7 dochters, die kwamen om te putten, en vulden de drinkbakken om de kudde haars vaders te drinken. Je kan wel merken dat het familie is, denk ik wel eens. Want Midian, de Midianieten, die stammen af van een meneer Midian. En Midian was ook een zoon van Abraham. Ja. Niet van Sarah, niet van Hagar, maar van Ketura. Een jongere zoon uit Ketura had Abraham ook nogal wat zonen. U weet, vader Abraham had 8 zonen, vergis je niet. Je hoort het nogal eens anders zeggen, maar het was echt zo. Het waren er 8. Midian was een van de jongste, geloof ik, als ik me goed herinner. Maar die woonden daar ook ergens in de middle of nowhere, of waar het maar was. En die hadden blijkbaar ook een kudde. En de dames hoeden de kudde, zoals dat in de tijd bij oom Laban ook was. Het verhaal herhaalt zich dus. Jacob op de vlucht komt in, hoe heette dat, Paddan Aram. En komt daar die dames tegen die de kudde weiden. En er is gedonder over die putten altijd. Dat was ook al een generatie eerder, minstens in de dagen van Isaac. En nog eerder eigenlijk ging het om de putten van Abraham. Waarvan het eigendomsrecht betwist werd. Putten die door de vijand werden dichtgegooid. En dan moest Isaac ze weer opgraven. Of een nieuwe graven. Of wat het maar was allemaal. Die putten die spelen een belangrijke rol in de geschiedenis. De reden daarvoor is een eenvoudige. Die putten, die waterputten, die dan zoek raken of gestolen worden of afgedekt zijn weer met een steen, zijn de uitbeelding van de beloften die God gedaan heeft. Specifiek aan Abraham, Isaac en Jacob. En dat ik omsla is omdat in 3 vers 6 de Heer verschijnt aan Mozes en zegt: ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Kortom, u wordt op uw wenken bediend. Die God die beloften gedaan heeft, maar die beloften raken onderweg nogal eens zoek. Gedurende de hele oudtestamentische geschiedenis eigenlijk, raken die beloften zoek. En ook in de nieuwtestamentische geschiedenis overigens, want men is geneigd ze te vervangen door de Mozaïsche wet. Niettemin legt de apostel Paulus later uit, met name in ieder geval in Galaten 3 uitgebreid, maar in heel de Galatenbrief eigenlijk, dat God beloften gedaan heeft, die zouden vervuld worden en de wet heeft daar niks mee te maken. Nou ja, de wet heeft een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Maar de betere hoop door welke wij tot God naderen is gebaseerd op, of is eigenlijk de vervulling van, de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Dat is wat het Nieuwe Testament leerstellig uiteengezet wordt. Maar we vinden de emblemen, de beelden daarvan in de Oudtestamentische geschiedenis. En dat is hier niet voor het eerst, vandaar dat ik het ook maar laconiek vertel. Ja, het zijn die putten weer, het zijn weer kudden, het zijn weer die dames die die kudden moeten weiden. En die moeten bij die bronnen en dan kunnen ze er wel bij. Of zijn er andere herders met andere kudden bij. Of kunnen ze die steen wel van de bron halen. Of is het ding niet dichtgegooid of iets dergelijks. Weet je wel, daar gaat het altijd over. En hier begint precies zo'n verhaal. De man is op de vlucht, net als Jacob in de tijd. En daar spraken van 7 dochters die kwamen om te putten en vulden de drinkbakken. Op die priester kom ik zo wel terug. Om de kudde haars vaders te drinken. En toen kwamen de herders en zij dreven haar. En hun, sorry. Zij dreven haar, meervoud. Zij dreven die dames weg. Bij de putten vandaan, ze konden er weer eens niet bij. Doch Mozes stond op en verloste ze en drenkte haar kudden. Ik vind het komisch hoe het er staat, ik persoonlijk. Omdat bij eerdere gelegenheden wordt er uitgebreider wat verteld over hoe dat dan gaat. Een van de leukste vind ik altijd nog die van Jacob. Want die dames zeggen, ja, we kunnen er niet bij, we wachten tot we er allemaal zijn. En dan gezamenlijk rollen we dan die steen van de put weg. En, dan wordt het motto, wie zal de steen wegrollen? Maar ja, dan ben je heel wat jaren en bladzijden verder in je Bijbel voordat je dat leest. Misschien wel 1000 bladzijden, weet het niet, maar kijk het maar eens na. Ze moeten daarop wachten en dan is Jacob de man die in zijn eentje, die man die van moeders pappot kwam, weet u nog, die bovendien al 77 jaar was. Maar dat zei toen kennelijk niet zoveel. In zijn eentje rolde die steen van die putten af, waar ze anders al die andere herders bij nodig hadden. Een krachtpatser was het voor de gelegenheid. En hij opende de put en zo leefde iedereen nog lang en gelukkig. Zoiets. En ja. En hier vind je zo'nzelfde verhaal. En nu staat er gewoon laconiek. Mozes stond op en verloste ze. En dat was het dan. Wat hij precies gedaan heeft, weten we ook niet. In zijn eentje al die mensen weggejaagd waarschijnlijk. En hoe hij dat gedaan heeft, weten we niet. Maar het is als vanzelfsprekend wordt het vermeld. Zo gaat dat nou eenmaal. Want ja, Jacob staat voor de vervulling van Gods beloften. Misschien kom ik er ook nog wel op terug. En Mozes staat daar ook voor. Dat wil zeggen, de putten gaan open en gaan water leveren, logischerwijze. Levend water is het idee eigenlijk. Het leven van het nieuwe verbond. Dat is wat er allemaal achter steekt. Maar ik vertel u zo nog meer. Mozes stond op en verloste ze en drenkte haar kudden. En toen zij tot haar vader Reuel kwamen, want hij was nog niet geïntroduceerd, althans niet bij naam. Toen ze bij haar vader Reuel kwamen, zo sprak hij, waarom zijt gij heden zo haast, zo spoedig, wedergekomen? En toen zeiden zij, een Egyptische man heeft ons verlost uit de hand der herderen. En hij heeft ook overvloedig voor ons geput en de kudde gedrenkt. Hij zorgde voor stromen van water. En ik hoop dat u begrijpt wat die dingen betekenen. Er valt weinig aan uit te leggen. De man is nu eenmaal een type van Christus. Op wat voor wijze dan ook. De stromen van levend water zouden uit zijn binnenste vloeien. Komt alle tot mij die dorst hebt. En hoe dat allemaal maar heten mag, hè? Ja. En hij zei tot zijn dochters, waar is hij toch? Waarom liet gij de man nu gaan? Roep hem dat hij brood eten. En Mozes bewilligde bij de man te wonen. En die man gaf Mozes zijn dochter Zippora. Die baarde een zoon. Het gaat hier razendsnel allemaal, kan ik wel zeggen. Zelfs in onze tijd gaat het zo vlot niet. Hoewel ik wel eens meegemaakt heb dat de bruid spoedig naar huis moest. Ging nog maar net. Maar toen maar. Die baarde een zoon en hij noemde zijn naam Gerson, want hij zeide: ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. En het geschiedde na vele deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst, en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. En dan zijn we 40 jaar verder. Want dat is de tijdrekening hier. Want het komt erop neer dat Mozes 40 jaar oud was in hoofdstuk 2 vers 11. Dat hij uitging tot zijn broeder en bezag hun lasten. En weer 40 jaar later riep de Heer hem bij de brandende braambos. En dat zijn de volgende versen in hoofdstuk 3. Waarna de man nog 40 jaar mee moest. En nadat hij eerst 40 jaar de kudde van zijn schoonvader verzorgd had, gewijd had, moest hij daarna nog 40 jaar met dat hele volk door de woestijn. Dus het is een betrekkelijk eenvoudige zaak, 3 x 40 jaar. Dat was het. En het punt is dat deze geschiedenis wordt maar kort verteld, maar toch met enige aanknopingspunten, zodanig dat het voor ons niet moeilijk valt om daarin onze tegenwoordige bedeling te herkennen. Dat hadden we al gedaan natuurlijk naar aanleiding van het voorgaande schriftgedeelte. Want het feit dat Mozes niet erkend werd, of niet herkend werd, zo u wilt, als de van God gezonden verlosser, wordt in het Nieuwe Testament aangehaald en als voorbeeld gesteld als voorbeeld gesteld van de Heer Jezus Christus. Want toen die verscheen, werd hij ook niet herkend als de beloofde verlosser. We hebben dat vorige keer uit Handelingen 7 ook daadwerkelijk gelezen. Dus die is makkelijk genoeg. En het vervolg op de geschiedenis leg je er zo naast. Dat wil zeggen, de Heer Jezus sinds zijn eerste komst heeft zich teruggetrokken. Is zijn aangezicht verbergende verborgen, omdat het zo staat in het Oude Testament al. Dan wel, hij is heen gegaan naar waar hij tevoren was, heet het ook in het Johannes Evangelie. Maar de laatste mededeling was dan toch plechtig: deze Jezus zal al zo wederkomen. En zo is het met Mozes dus ook. Die komt ook weder, dat is vanaf hoofdstuk 3... En de tussenliggende periode is dus een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin wij van doen krijgen met een priester, hetgeen tamelijk ongebruikelijk is, vers 16, en de priester in Midian, enzovoort. Dat is tamelijk ongebruikelijk, nou schijnt het wel zo te zijn. En ik ga er niet eens een punt van maken, maar dat deze priester tegelijkertijd koning was. Maar niettemin, hij wordt in de Bijbel als priester ten tonele gevoerd. Overigens, net als Melchizedek, was priester van de Allerhoogste God. Maar zijn beide namen die hij meekrijgt, betekenen toch koning des vredes en koning der gerechtigheid. Hij wordt als koning gezien tegelijkertijd. En dat kan allemaal omdat de priester de koning is en de koning is de priester. Tenminste, als het gaat om een hoge priester. En dat schijnt de man te zijn. Het is ook de betekenis die men wil geven, of die men geeft, aan de naam die hij in 3 vers 1 heeft. Namelijk Jethro. Het wordt in eerste instantie opgevat als excellent, uitstekend. En men besluit daaruit dat de man dus niet alleen koning was, niet alleen priester was, maar ook koning. Zo treedt hij ook op in de rest van de geschiedenis, dus daar hoef ik verder niks over te zeggen. Maar een priester, en dat is precies de situatie die wij in onze dagen ook kennen. Want de Heer wordt ons in onze tegenwoordige tijd niet zozeer voorgesteld als de koning, hoewel hij het officieel is. Mario wordt ons uitgebreid voorgesteld als de hoge priester. Na de ordening van Melchizedek. En daar gaat in ieder geval de hele Hebreeënbrief over. En als je die kent, dan merk je ook dat al die andere brieven daar volledig bij aansluiten. Hoewel de term priester of hoge priester in dat verband niet gebruikt wordt, krijgen we andere beschrijvingen van de tegenwoordige werk en functie van Christus, die volledig overeenkomen met de functie van de hoge priester. Met andere woorden, wij kennen de Heer niet in de eerste plaats als koning, wij kennen hem in de eerste plaats als priester. En dat betekent dat we hem kennen als het hoofd van de dienst aan God. De hoge priester is trouwens in het Hebreeuws hoofdpriester. Of eventueel grote priester. En hoog komt in dat verband niet voor. Dat hij hoog is, is natuurlijk terecht. Maar de term hoge priester, dat is onze term voor de allerhoogste baas. De chef van de priesters. En waar de priesters God geacht worden te dienen, is de hoge priester dus het hoofd van de dienst aan God. Dat is wat het betekent. En zo wordt de Heer ons voorgesteld. En daar is een goede reden voor natuurlijk ook, want ook wij, ook u en ik, wij als gelovigen worden geacht priesters te zijn. Namelijk, wij worden geacht dienstknechten van God geworden te zijn. Dat wil zeggen, wij dienen God onder de, laten we zeggen, onder de beginselen van het nieuwe verbond. En waar priesters, dienstknechten van God, staan onder leiding van de hoge priester in het Oude Testament, zo staan wij ook in onze dagen onder leiding van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En die heet dan de hoge priester van het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizedek. Bovendien leert de Hebreeënbrief dat Christus dat geworden is sinds en op grond van zijn opstanding. Men leest Hebreeën 7, ik ga er niet naartoe, ik beschouw dit als een zijlijn. Maar ik wil het toch wel graag even samenvatten. De Bijbel leert dat het werk dat de Heer op aarde gedaan heeft geen priesterlijk werk was. Niet naar de ordening van Melchizedek, ook niet naar de ordening van Aaron. Dat laatste kon sowieso niet, want dan had hij van Aaron moeten afstammen. Zegt Hebreeën 7, letterlijk. Daar stamde hij niet uit, hij stamde uit Juda. Zegt Hebreeën, letterlijk, dus was hij op aarde geen priester. Kunt u zo terugvinden. Indien hij op aarde waren, was hij geen priester. Hij is pas priester geworden in zijn opstanding, toen tot hem gezegd werd, gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Zijn verzoeningswerk, zoals we dat noemen, ik bedoel dat hij leed en stierf aan het kruis van Golgotha, was niet een priesterlijk werk. Of heb je ooit ergens in de Bijbel gelezen dat het de bedoeling was dat een priester zou sterven? Niet, ik ook niet. Ik heb wel gelezen dat priesters door de dood verhinderd werden te blijven. Met andere woorden, het was helemaal niet de bedoeling dat zij zouden sterven. Maar ja, die eigenaardige gewoonte hielden ze er nou eenmaal op na. Dus vooruit maar weer. Maar van Christus staat, die is hoge priester geworden, krachtens, naar de kracht van, onvergankelijk leven. Hebreeën 7. En dus weer, noodzakelijk, sinds zijn opstanding. En zijn werk hier op aarde is volbracht geworden, hetgeen hij zelf ook vaststelde. En in zijn opstanding werd hij aangesteld opnieuw in de dienst van God. Maar nu niet als de knecht, als de dienstknecht, de leidende knecht des Heren, maar nu als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, waarbij hij leiding geeft aan de dienst, aan God. Aan de dienstknechten dus, en dat betekent heel de gemeente in de praktijk. In andere woorden staat er ook in Hebreeën, in dit geval hoofdstuk 3, dat hij aan het hoofd staat van heel zijn huis. En dat zijn wij, staat erbij. Wij als gelovigen. En dat is wat hij doet, leiding geven aan zijn werk. Het wordt zwaar onderschat, deze dingen. Want er zijn er altijd die denken dat de Heer zijn werk niet doet. En dat wij dus het een en ander moeten regelen. En daar leiding aan moeten geven. En bovendien de Heer moeten vertellen in welk opzicht wij van hem hulp verwachten bij het werk dat wij ontwikkeld hebben. En daarmee hebben we de hele zaak dus eigenlijk omgedraaid. Hebben we die nog? De Heer zou zijn werk doen. Paulus schrijft in de Filippense brief. Hij zegt, het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken. Met als gevolg, volgende zin, doet alle dingen zonder murmureren en samenspraak. Tegenspraak heeft men vertaald, maar het is niet echt wat er staat. Er staat zonder murmureren en samenspraak. De Heer geeft ons wat te doen. Hij zou dat doen en wij zouden dus van hem dat ook daadwerkelijk verwachten. En waar heel de roeping, verzameling, opbouw van de gemeente een werk is tot dienst van God, is het de Heer Jezus Christus die dat doet. Het is zijn huis en hij bouwt dat huis, hij bouwt die tempel, of hoe die uitdrukkingen allemaal maar luiden. En de term priester is de titel van de Heer in onze tegenwoordige tijd, voor ons. Hij is onze hoge priester. Dat hij ook koning is, jawel, maar daarvan moet ik meteen zeggen, dat is de jure, correct. En dat is belangrijk genoeg. Maar de facto wordt dat pas wat in zijn wederkomst, wanneer hij van zijn koninklijke macht daadwerkelijk, metterdaad heet zoiets, gebruik zal maken en de volkeren op aarde aan zich ook in de praktijk zal onderwerpen. En dat is niet wat hij vandaag doet. Uitdrukkelijk niet. Want je kunt wel zingen, de Heer regeert en zo. Ik heb er alle begrip voor, hoor, voor die teksten overigens. Maar ik zou ze niet kunnen schrijven, laat ik het zo zeggen. Dat had u natuurlijk al gedacht dat ik dat niet kon, maar ik zal u maar voor zijn. Maar zo niet, de Heer regeert. En ik zou ze zo niet kunnen schrijven, omdat ik weet dat dat misverstaan zal worden. En ik doe mijn best om het dan goed te verstaan en zeg, het betekent, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Maar ook dat kan zelfs misverstaan worden. En dat gebeurt dus ook, hè, dat dat misverstaan wordt. Wat de Heer vandaag doet, is zijn gemeente verzamelen. En wat Egypte betreft, dat komt later aan de orde. En wat de redding van Israël betreft, de uitleiding uit het diensthuis en de stichting van een Israëlitische staat rondom Jeruzalem en dat soort dingen, ja, dat wacht op de toekomst. Dat heeft van doen met de openbaring van zijn koningschap, maar het is niet zijn tegenwoordige werk. Wij geloven daar wel in dat hij dat gaat doen, zelfs binnen afzienbare tijd. En wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zegt de Bijbel. Absoluut. En we erkennen de troon waarop hij gezeten is, maar van die troon ontvangen wij genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Maar die dingen, genade, barmhartigheid en hulp, zijn niet de instrumenten waarmee je een vijandige wereld onderwerpt. Heb je dat nog? Over onze dagen staat, over het werk van de Heer in onze dagen, zegt Zacharië 4... Niet door kracht, dat is de samenvatting van het hele visioen in Zacharië 4 trouwens. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar daarna lees je voor het gemak, om het simpel te houden, lees je Openbaring, boek Openbaring, en dan weet je dat het wis en waarachtig door kracht en geweld zal gebeuren. Maar daar gaat het over andere dingen. Daar gaat het over de openbaring van zijn koninkrijk. En de implementatie van zijn koninkrijk. Ik heb een nieuw woord geleerd. De uitwerking van zijn koninkrijk op aarde. Dat is wat het is. En dat gebeurt wel met kracht en geweld. Maar in onze dagen doet de Heer een ander werk. En dat duurt nogal lang. In het leven van Mozes ook. Van zijn 40ste tot zijn 80ste. Dus is nogal wat. Is hij bij die priester? De priester te Midian, in de dagen dat er twist is. Midian. Kenmerkend voor de wereld van vandaag, naar Bijbelse maatstaven, is dat er een twist is. Dat wil zeggen, tussen God en de mens, een strife. In strife zit het woord streven, maar dan in een negatieve betekenis. namelijk een negatief streven. Een vechterij die dag in dag uit voordoet. Een soort fete is dat. En die is officieel ontstaan bij de... In de eerste komst van Christus. Ik zei, die is officieel ontstaan bij de eerste komst van Christus. En toen heeft de Heer gezegd, nou, en dan zeg ik het met eigen woorden, als u me dat niet kwalijk neemt, toen heeft de Heer gezegd, nou ja, 4000 jaar dat gedoe. Ik heb 4000 jaar lang tot de mensen gesproken. Want God heeft voortijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken. Meer nog dan wat in de Bijbel erover vastgelegd is. In elk geval. Ook dat is te bewijzen, maar dat ga ik nou vanavond ook niet doen. En het vervolg is, willen ze nog steeds niet horen, dan zoeken ze het maar mooi uit. Ik bekijk het wel. En dat staat dus letterlijk, wat ik nu zei, ik bekijk het wel, staat dus letterlijk in Deuteronomium, hè, aangekondigd over de toekomst. Waar de Heer zegt, ze stellen mij in vergetenis, ik zal dus hen in vergetenis stellen. Ik zal mijn aangezicht ganselijk voor hen verbergen en ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Ik zie wel, heet zoiets in populair Nederlands. Ik bekijk het wel. En dat betekent dat je er dus niks aan doet, hè? En dat is de situatie in onze dagen. Waarom? Omdat de mens, dat wil zeggen de mensen, de hele mensheid, officieel in opstand is tegen God. Begrijp je me goed? Er zijn mensen die niet in opstand zijn tegen God. Dat weet ik, maar die zijn niet de mensheid. En dat is zeker ook niet officieel. En wat ik nu zeg, ja, dat staat gewoon in de Bijbel, hè? Dat werd aangekondigd in Psalm 2... Als je het niet weet, zoekt u het op, hè? Of maak een notitie. Psalm 2, waarom woeden de volken, waarom bedenken de natiën ijdelheid? Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde, zijn Messias staat er dus, zijn Christus, als het Grieks zou zijn, hè? Zij beraadslagen tegen God en zijn gezalfde, zeggen we, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En Petrus, ik neem aan dat het Petrus was, in Handelingen 4, die was er in ieder geval bij, drukte dat uit in een gebed en zei, die psalm is vandaag aan de orde, want in der waarheid zijn tegen uw heilige knecht Jezus verzameld Pontius Pilatus en Herodes, namelijk de kinderen Israëls en de heidenen. En daarmee heb je alle volken gehad. En die situatie duurt tot in onze dagen officieel nog steeds voort. Men is daar niet op teruggekomen. Het is nog steeds dezelfde situatie. Strife dus. Twist. Dat is Midian. En vele gelovigen doen daar ook nog aan mee. En dat is wat in Hebreeën gezegd wordt over de wateren van Massa en Meriba, weet u nog. Dat was ook twist en zo, hè. Het twistwater heet het dan. Ik ga de geschiedenissen nou niet uitleggen, maar het gaat erom dat het begrip in het Nieuwe Testament ook ontwikkeld wordt. Hè? En dat onder gelovigen ook is nijd, twist en tweedracht. Dat zijn volstrekt dezelfde begrippen. En ze komen voort uit dat men zich niet onderwerpt aan, dat men zich niet buigt voor het woord en daarmee voor de plannen van God. Dat is het punt. Israël in Egypte kreeg geen kans. En ze moesten hem niet, die Mozes. En toen werd de hele zaak verschoven naar 40 jaar later. Toen bracht het ook nogal wat teweeg. Maar daar hebben we het natuurlijk nog wel over. Maar het gaat erom dat we eerst merken dat die 40 jaar die daartussen zitten, hier beschreven worden en ertussen zaten, omdat het de uitbeelding is van de situatie van ons vandaag. Zie? We zijn helemaal buiten de orde in onze dagen, dat gewoon het normale werk wat de Heer zou doen met betrekking tot de wereld staat feitelijk stil en er gebeurt eerst wat anders. En dat wordt uitgebeeld in deze geschiedenis. Specifiek ook in verband met die priester uit Midian. in de dagen van de twist, om zo te zeggen. Want die man is de uitbeelding specifiek van de tegenwoordige positie van Christus als hoge priester. Daar staat dan bovendien in vers 18... En toen zij tot haar vader Reuel kwamen, en daar wordt voor het eerst een naam van die priester genoemd, en daar heet hij Reuel. Dat is wat lastig, omdat in 3 vers 1 hij blijkbaar Jethro heet. Daar zijn verschillende oplossingen voor bedacht, moet ik u zeggen, voor hoe dat nou precies zit. De meest voor de hand liggende lijkt mij te zijn dat de titel Jethro inderdaad een titel is. Dat wil zeggen geen eigen naam, maar een titel. Want als het betekent excellent, of in gewoon Nederlands uitstekend, dan wel excellentie was een titel. Totdat het van der Uyl niet meer mocht. Dr. Anders Jeden UTB, die kent hem, ja, die heeft de titulatuur afgeschaft. Dus toen mochten we sindsdien hebben van Griet titulaar ook niks meer gehoord, geloof ik. Maar ja, toen. Maar het wordt als een titel beschouwd, hoewel er ook een theorie bestaat dat Reuel weer de zoon was van Jethro enzovoort. De priester zelf, dat was Jethro. En dan die had de zoon Reuel. En dan heb je later ook nog een Hobab. En volgens sommigen is Jethro en Reuel en Hobab precies dezelfde. En volgens anderen zijn er drie verschillende personen. En dan heb je altijd natuurlijk nog het compromis van, het zijn twee verschillende personen met drie namen. Maar ik vind het niet belangrijk genoeg. Om de eenvoudige reden, ze treden toch alle drie op in dezelfde functie. Die drie namen. De namen van de priester van Midian. En wie die man precies is, ja, als de verder toch niet toe doet, vind ik het ook niet belangrijk om op een avond als deze daar verder op in te gaan. Dus ik laat het daar dan ook maar bij. Maar dat begrip Jethro moet ik nog wel even verder uitleggen. Want men zegt weliswaar, het betekent voortreffelijk, excellent, uitstekend. Dat is goed, denk ik, dat klopt. Maar neem niet weg dat Jethro komt van het Hebreeuwse yatar. Dat is de wortel. Want zo heet zo'n ding, een wortel. Ja. En van één zo'n wortel, dat zijn in het Hebreeuws altijd drie letters, worden allerlei woorden afgeleid. En die wortel is yatar. En die wordt zo zonder meer in het woordenboek, zonder zinsverband, vertaald met overblijven. Als het een werkwoord moet zijn. Als het een zelfstandig naamwoord is, overblijfsel. En dat brengt ons bij een zeer belangrijk Bijbels beginsel, begrip. Want de Bijbel spreekt sinds Genesis al over een overblijfsel. Als Jozef zich aan zijn broers bekend maakt, en die broers schrikken zich wezenloos, want ze staan ineens tegenover hun broer die zij verkocht en verraden hebben, dan zegt Jozef tegen hen, dat is Genesis 45 vers 7, doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u tot overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. En dat is de introductie van het begrip overblijfsel. Het algemeen is het niet altijd, want soms komt dat niet uit, maar in het algemeen is het de aanduiding voor wat wij gewoonlijk dan maar noemen het gelovig overblijfsel. In Calvinistische kring wordt het dan weer de uitverkorenen. Maar ja, dat is een andere term. En in het Engels heet het dan de chosen few. En wat het maar was. Maar het heet in onze Statenvertaling het overblijfsel. U weet wel, waarvan Paulus zegt in Romeinen 11. In de dagen van Elia dacht Elia dat hij alleen was overgebleven. Maar wat zegt tot hem het goddelijke antwoord? goddelijk antwoord was: ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten in Israël die hun knieën voor Baal niet gebogen hebben. En de volgende zin luidt: alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. En het is algemeen uitgelegd als dat het betekent dat het dus altijd, de eeuwen door, een overblijfsel is. Een gelovig overblijfsel. Zie? En Jethro heet zo. En dat begrip overblijfsel, ja, dat is hetzelfde als uitstekend. Het wil zeggen, het is dat wat overblijft. Het is dat wat overtollig is. Dat wat er dus buiten valt. Dat wat er uitsteekt. En als je het begrip dus erg positief wil vertalen, dan krijg je dus uitstekend. Maar in de grond betekent het gewoon overtollig zijn, redundant zijn, zeggen de Engelsen. En niet, nou ja, overcompleet. En dat is de algemene uitdrukking ter aanduiding van de gelovigen door alle tijden heen. Ze horen niet bij die wereld, want die wereld is per definitie godvijandig. Maar wij horen daar niet bij als gelovigen. Wij vallen uit de boot. Wij zijn geplaatst buiten de legerplaats en getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. En dus zijn wij een overblijfsel. Een uitschot, als u een negatievere term wil hebben. Maar het is uitstekend als u een positieve term wil hebben. Net wat je wil. Maar dat is waar het over gaat. En dat is weer kenmerkend voor onze tegenwoordige tijd. De gang van zaken in de wereld staat als zodanig stil. Maar wij horen daar niet bij. Wij vallen buiten die boot. Dat is niet het goede woord, denk ik, deze keer. Maar wij horen daar niet bij. Want hoewel de Heer officieel aan de wereld niks doet, aan ons doet hij wel wat. Afgezien daarvan, hij heeft ons geroepen juist om uit die wereld te gaan. Om tot hem te komen. En daarmee die wereld achter ons te laten. Dat is waar het over gaat. En de naam Jethro is dus gewoon een aanduiding voor een heel gelovig overblijfsel. Eigenlijk. In de dagen van twist. Maar bij die twist horen wij niet en wij doen er niet aan mee. Begrijp je wel? En dat zondert ons af van de wereld. En via afzondering ben je tegelijkertijd terecht bij heiliging tot de dienst aan God. En dus bij het priesterschap van de gemeente als zodanig. Het zijn allemaal begrippen die aan elkaar hangen. En als je ze kent, die begrippen stuk voor stuk, dan merk je dat ook. Hè? En die had 7 dochters, die Jethro in Midian. Het overblijfsel, 7 dochters. Maar ja, wij hebben in het Nieuwe Testament bij elkaar gepropt een hele reeks van 7's. Die allemaal een aanduiding zijn van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Namelijk in Openbaring 1, het laatste gedeelte. Daar vind je de gemeente aangeduid als 7 kandelaren. Als 7 zogenaamde plaatselijke gemeenten. Als 7 engelen. Dat hebben we toch? Omdat 7 nou eenmaal staat voor het volkomene, het complete werk dat God doet. En daarom wordt ook Gods werk in onze tegenwoordige tijd aangeduid met dat getal 7. Ik denk niet dat daar verder enige toelichting bij nodig is. We hebben trouwens hetzelfde uitgedrukt in de 7 lampen van de gouden kandelaar, van de menorah. En we hebben het uitgedrukt in Openbaring 10, waar het over de verborgenheid gaat, want dat staat erbij. We hebben het over 7 donderslagen die gesproken hebben. En tot vandaag weten we nog niet wat de 7 donderslagen gesproken hebben, want Johannes mocht het niet opschrijven. Staat erbij, maar dan weten wij waar het over gaat. Over onze dagen, van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen enzovoorts. Het zijn allemaal herkenbare dingen. Dus 7 dochters, ja, en wat hebben die nodig? Water uit de bron. leven wat God beloofd heeft. Tot ons wordt gezegd, grijp naar het eeuwige leven. Niet omdat we het niet hebben, maar juist omdat we het hebben. En we zouden daaruit putten dus, hè, de bron. En uiteindelijk, die bron is het in zeker opzicht, want dat is een metafoor. Dat is natuurlijk Christus zelf. Maar feitelijk zijn al die beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. En ik weet wel, hier staat niet dat er een steen op die put lag. Maar bij gelegenheid was dat dus zo. En toen was de vraag, wie zal de steen wegrollen? En dat is wat dan later gebeurt bij de opstanding van Christus. Weet u nog? Wie zal die steen wegrollen? Toen was de steen weg. Dit was voor een graf, maar strikt genomen is dat ook een gat in de grond, hoor. En wat kwam eruit voort? Nieuw leven. Op de plaatjes altijd licht. Als men tekenen moet, vorm moet geven, krijg je dat geopende graf en dan komt het licht zo naar buiten stralen, zo hoort dat, hè. Ja. Goed. Kortom, al die details spreken over precies hetzelfde. En daarna was de vraag, maar waar is die man nou, die Mozes? En dat is de vraag nog steeds vandaag, hè. Waar is die man? Want hij hoort bij ons aan tafel, om zo te zeggen. En dat is wat beschreven wordt. Hij zei tot zijn dochter, waar is zij toch? Waarom liet gij de man nu gaan? Roep hem dat hij brood eten. En Mozes bewilligde bij de man te wonen. En hij gaf Mozes zijn dochter Zippora. Mozes vervulde de functie van Christus in zijn bemoeienis, als ik het zo mag zeggen, met de aardse omstandigheden. En die Jethro is net zo goed een beeld van Christus, maar dan in zijn tegenwoordige positie als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat zijn inderdaad twee verschillende dingen. En je moet ze uit elkaar kunnen houden. Nee, het is niet hetzelfde als zoon van God en zoon des mensen. Want ook als hoge priester is hij zoon des mensen. Want hij is uit de mensen genomen om de mens te vertegenwoordigen bij God. Zo staat het in de Bijbel. Maar het gaat om die twee verschillende posities van de ene persoon, om zo te zeggen. Kortom, de Mozes bewilligde bij de man te wonen. Het werden zijn familie, ze worden met elkaar geïdentificeerd. En hij gaf Mozes zijn dochter, Zippora, inderdaad. Dat wil zeggen, ze worden nog familie ook. En zo hoort het natuurlijk ook. Waarna wij dus ons afvragen, wat is Zippora eigenlijk? En dat weet iedereen, want Zippora wordt vertaald met... Vogel, weet iedereen, hè? Een vogeltje. Dat je, omdat het Zippora is, dan is het een vrouwtje. En vrouwtjes duiden we aan met een verkleinwoord. Dat is nog niet verboden, geloof ik, tot op heden. Maar dat komt nog wel. Dat komt nog wel. Dat komt zeker, want meisje mag je ook niet meer zeggen. Hè? Tegenwoordig zijn het de meiden. He, van de korfbalvereniging, of wat was dat weer? Zoiets. Het ging over de meiden zus en de meiden zo. En ik maar denken dat het dames waren, want dat leerden wij vroeger altijd. Was het damesteam en zo, toch? Maar ja, dus men heeft ze eerst gedegradeerd tot meisjes en toen mocht dat niet meer, nou zijn het meiden. Maar de meid is de dienstbode, hoor. Dus doe maar weer. Zippora, de vogel, het vogeltje, dat is de traditionele vertaling en dat is makkelijk aan te tonen, want wij komen het woord in de Bijbel tegen ter aanduiding daadwerkelijk van vogeltjes. Je hebt bijvoorbeeld zo'n wet die spreekt over een offer waarbij twee vogels geofferd zouden worden. De een wordt gedood en de ander wordt gedoopt in het bloed van de eerste en daarna vrijgelaten. En daar wordt dit woord ook inderdaad gebruikt. Maar ik moet u zeggen dat weer een erg oppervlakkige vertaling is. Want Zippora, het is eigenlijk een Duitse zet, hè? Tzade. Zippora komt van Tzafar. En Tzafar, kijk u maar in uw Hebreeuwse woordenboek. Tzafar, dat is dus de wortel van dat hele begrip, heeft de betekenis van een volledige bedekking. volledige bedekking. In de zin van verberging. En mocht u nou geblokkeerd raken en zeggen, maar hoe kan het dan vertaald worden met een vogeltje? Dan is het antwoord, het dier is bedekt volledig met veren. En vandaar dat we in de Bijbel ook een keer een geitenbok tegenkomen onder dit woord Tsippora of Tsippor. Dan is de geitenbok, dat blijkt uit het verband. En dat kan omdat het hele dier bedekt is met, niet met veren, nee. Met haren. Dat is het. Dat is de echte betekenis. Compleet bedekt. Volledige bedekking. En om diezelfde reden wordt het woord ook vertaald, als het een werkwoord is, met terugkeren of met, of en met overslaan. Nou ja, in de zin van, er is een stuk tussenuit. Een stuk dat volledig bedekt is. Een stuk waar overheen gestapt of gesprongen wordt. De andere route namelijk, waardoor dat woord Tsippor of Tsippora wordt opgevat als een vogeltje. Dat is weer de tamelijk onbenullige. Maar die zegt, ja, maar die vogeltjes, als ze op de grond zijn, dan hippen ze, dan springen ze. Hè? Nou ja, sommige vogels doen dat. Lang niet allemaal. Want er zijn er ook gewoon die stappen voort, hè. Ik zie ze nog lopen door het Krugerpark. De secretarisvogel. Die hippen helemaal niet. Dus ja, ik vind dat wat ver gezocht. Maar overdekt met veren zijn die beesten wel. En daar gaat het maar om, hè. Maar in de begrip overdekken zit het begrip verberging. En vandaar overslaan of overspringen is een stuk wat niet meegerekend wordt. Of eventueel terugkeren in de zin van iemand gaat weg, dan hoor je er een poos niks van. En na verloop van tijd komt zo iemand weer terug. Dan is er een stuk uit de geschiedenis weg. Zoals bij Jacob. Nee, niet dat het woord daar gebruikt wordt, maar ik vertel het u zo. Zoals Jacob die vertrok naar oom Laban, blijkt achteraf en 20 jaar later keert hij weer terug. Dat is de betekenis van Tsippora. Dus de grondbetekenis is die van bedekking. Het is het woord tsafar en het is verwant aan kafar. En die kent u misschien beter, want kafar is het woord voor bedekken. Gewoon bedekking in het algemeen. Dit tsafar heeft de betekenis van volledig bedekken. Echt helemaal, tussenuit of bedekt. En kafar is het algemene woord voor bedekken. En dat is het woord dat we kennen als kaporet. Het verzoendeksel, weet u wel. Kafar, het wordt ook vertaald met verzoenen dus. Omdat de zonden bedekt zijn, weet u wel. Dat woord kafar is dat. De tempel en tabernakeldienst enzovoort. Maar het is verwant aan dit begrip. Maar dit is tsafar. Dus bedekken, verzoenen, wat het maar is. Overslaan, terugkeren. Maar het gaat erom dat iets ertussenuit is. En dit is precies het kenmerkende van onze bedeling. Ik roep dat altijd al. Als in de toekomst Gods plan voltooid zal worden hier op aarde, gaat het gewoon verder waar het in het verleden gebleven is. En daarom zeg ik ook altijd, daarom, voordat de Heer wederkomt, worden de stukken weer uit de kast gehaald en weer op het bord gezet. En dan wordt de afgebroken partij verder gespeeld. Het is niet een fraai voorbeeld, maar ik denk wel duidelijk. En dat heeft tot gevolg gehad, tot op heden, dat heel wat landen die in geen eeuwen meer op de kaart stonden, waar niemand meer wat van gehoord had, en ook namen, aardeskundige namen, die al in geen eeuwen meer op de kaart stonden, inmiddels weer op de kaart staan. En dat is niet alleen die van Israël. Maar inderdaad, er is weer een ongelovige Joodse staat rond Jeruzalem. Als in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. De Romeinen hebben daar een einde aan gemaakt. zoals voorzegd was. En daar zijn minstens 19 eeuwen overheen gegaan. En inmiddels staat zo'n rijk, zo'n land weer op de kaart. Hebben we die? En wat velen zich niet realiseren, is dat landen als Libanon, Syrië, Egypte, die zijn ook pas ontstaan, dat wil zeggen opgericht en op de kaart gestempeld sinds de Eerste Wereldoorlog. Dus die bestaan nog geen 100 jaar. En daarvoor waren ze er niet. Zie? Het is allemaal hersteld. De stukken staan er zo weer. En straks gaat het de geschiedenis als het ware verder. Dan zegt de heer, waar waren we ook alweer gebleven? Oh ja, op de Olijfberg. En dan... Nee, ik versimpel het natuurlijk wat. Nou, we moeten wat samenvatten. Maar zo ongeveer gaat dat. Ja. Waar waren we gebleven? Bij de intocht in Jeruzalem. Toen de Heer op die bijzondere dag volgens Lucas 19 het oordeel over de stad aankondigde. En als hij in de toekomst wederkomt, zet hij zijn voeten op de olijfberg. En dat is op de dag dat het oordeel wordt uitgevoerd. Dat staat erbij. In Zacharia 14. Dus die kan je niet missen. Gaat weer verder waar het gebleven was. Alsof er intussen niks gebeurd is. Er is al wat gebeurd, maar vanuit het heilsplan van God. God heeft in de tussentijd zijn gemeente van eerstgeborenen gerekruteerd. Een hemels volk, een volk van eerstgeborenen verzameld. Dat is wat hij in onze dagen doet. En op de zijlijn, maar moet ik eigenlijk naast de lessenaar gaan staan. Wil ik dan wel zeggen, ik geloof best dat de Heer ook in onze dagen en in de afgelopen 2000 jaar, dat de Heer in de afgelopen tijd wel degelijk bij gelegenheid even wat geschoven heeft hier op aarde. Zo. Niet omdat het zijn plan was of iets dergelijks, maar ten einde zijn plan te kunnen volvoeren in onze dagen en in de toekomst. Een beetje bijsturen hier en daar. Maar dat is niet te beschouwen als lijn brengen in de gang van zaken in de wereld. Laat staan dat het valt in de categorie God regeert. Heb je dat nog? Hij is bij macht te ingrijpen. En dat hij dat in de loop van de geschiedenis doet, jazeker. En dat hij primair dat doet via zijn dienstknechten, via gelovigen dus, zeker wel. En misschien moet u nu opnieuw de geschiedenis van Europa van de laatste 2000 jaar doornemen. Dat meen ik. Ja. Ja, en hij gebruikt zijn dienstknechten, gelovigen. Of dat zulke goeie zijn, weet ik niet. Maar als de Heer ze kan gebruiken voor zijn doel, doet hij dat. Huns ondanks. Zie je? En dat gebeurt, maar langer mag ik er daar niet over praten, want de Heer doet dat ook niet, hè. Dat is het geheim van... niet van Soestdijk, broeder, nee. Dat is het geheim van het hemelse Jeruzalem. Die dingen gebeuren nou een keer. Maar de regel blijft, de Heer doet er niks aan. Hij gaat in de toekomst verder waar hij gebleven is. En vandaar dat die hele periode in Daniël achter elkaar beschreven wordt. Dus 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat daar een gat tussen zit van bijna 2000 jaar. Tussen de 69e en 70ste week. Ja, dat weten wij wel. En achteraf zien we het ook wel in de formulering in Daniël 9. Maar als je het niet wist eerst, dan wordt het toch moeilijk om het daarin te lezen. En sommigen vinden ook dat wij het erin lezen. Erin leggen. Maar zo is dat niet, zo werkt dat niet. Het Nieuwe Testament legt het erin en zegt, kijk, lees het nog eens na. Wie het leest, merken daarop, zei de Heer toen hij naar Daniël verwees in Matthäus 24. En dat zouden we dus ook inderdaad doen. Maar de hele geschiedenis hier, al die details spreken over diezelfde dingen, ja. Zipporah. Bedekking, die baarde een zoon en hij noemde zijn naam Gersom. Nou, daar staat de vertaling bij, dus die is makkelijk. Want, zei hij, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Maar er staat een lied in de bundel van Johannes de Heer, dat begint met ben hier een vreemdeling. Ik ben hier niet thuis. Ik weet niet meer welk nummer het was, maar heel in het begin van de bundel ergens. Zo is het maar net. En Petrus zegt, wij zijn vreemdelingen en bijwoners hier. En dus zouden we ons een beetje verdekt opstellen. Stel terecht. En we zouden hier matiglijk, dit is Paulus dan weer, matiglijk, rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven, verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat is het. Het is onze wereld niet, we horen er niet bij. Dat staat ook in Johannes de Heer trouwens, bewoon een andere wereld. Daar is geen zielsangst meer en wat het maar was. En ik roep dat om aan te geven dat ik het ook niet uitgevonden heb, hè? De man heeft het ook gewoon uit zijn Bijbel. En hij niet alleen. Ik bedoel, dat is algemeen klassieke christelijke waarheid. Daar gaat het om. Of het wijdverbreid is, daar hou ik me niet mee bezig. Dat het Bijbels is, zeker wel, ja. Wij zijn hier vreemdelingen. Een vreemdeling in een vreemd land. En het geschiedde na vele deze dagen, vers 23 zijn we dan. Als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst. Want ja, ze waren al in slavernij, ze hadden het al zo moeilijk. En we zijn inmiddels dus, als we bij 3 vers 1 zijn, zijn we 40 jaar verder. En dat kan erop duiden, zo van de Heer laat het zitten, andere plannen, dan maar niet. En met die gedachtegang ben je midden in een traditionele discussie in het christendom die vraagt, komt die koning dan nog een keer in Jeruzalem of niet? Zal de Heer zijn volk alsnog verlossen? Zal hij hen uitleiden uit de volkeren en brengen in het beloofde land en daar zijn koninkrijk over hen oprichten? Dat heeft hij toch beloofd? En dan komt er een van de antwoorden is dan, ja, dat heeft hij wel beloofd, maar ze wilden hem niet en toen heeft hij zijn plannen veranderd en heeft hij Israël verwisseld voor de kerk en dat is dan nou Israël, einde van het verhaal. Het enige wat er fout aan is, is de laatste woorden, einde van het verhaal. Dit is de kern van waarheid, dus je komt er een heel eind mee. Maar het is onjuist. Want er staat ook in de Bijbel dat de belofte Gods en de roeping Gods zijn onberouwelijk. In dit verband staat dat. Dat is Romeinen 11, het laatste gedeelte. En daar wordt alsnog wel degelijk de bekering met name van het Joodse volk als volk aangekondigd. Omdat die roeping Gods onberouwelijk is. God heeft het beloofd en dat gaat dus wis en waarachtig gebeuren. Hebben jullie die nog? En er zijn heel wat profetieën in het Oude Testament met betrekking tot Israël en zeker ook met betrekking tot het koningschap van David, het huis van David en het koningschap van de Messias dus, die er geen twijfel over laten bestaan dat die dingen, die beloften, wis en waarachtig wel letterlijk vervuld zullen worden, omdat het beloften zijn die niet conditioneel zijn. Dat wil zeggen, die zijn niet aan voorwaarden gebonden. De Heer zegt, ik heb het nou eenmaal beloofd aan Abraham. En de andere variant was, ik heb het nou eenmaal beloofd aan David. En daarom zal ik het doen. Dat gaat dus wel gebeuren. Zie je? En zo is het hier ook. Er gaat als het ware een mensenleven voorbij. Nou ja, en naar onze maatstaven dan. In die 40 jaar. En de vraag is, gaat de Heer nog wat doen? En het antwoord is, ja, hij gaat wat doen. Want hij had beloofd dat na 400 jaar van vreemdelingschap het zaad van David bevrijd zou worden en zou gebracht worden in het beloofde land. En die periode was nog niet om, die raakt hier pas op. Eigenlijk had ik het niet willen zeggen, maar in de pauze begon iemand erover. Die Zipora, die een stukje overslaat onderweg, om zo te zeggen. Zeg het nu maar populair. Is natuurlijk feitelijk een beeld van de 10 stammen van Israël, waaruit officieel dat volk van vreemdelingen geboren wordt, Gerzon, waaruit de gemeente voortkomt. Hè. Maar ja, we komen Zipporah later nog wel eens tegen, misschien hebben we het er dan nog wel over. Als u maar gewoon herkent dat deze hele periode van 40 jaar daar in Midian op een of andere uitdrukking geeft aan onze tegenwoordige tijd, waarna alsnog het oorspronkelijke plan wordt uitgevoerd. Dat wil zeggen, de beloften Gods vervuld worden aan Israël, dat zal uitgeleid worden uit alle volkeren en gebracht zal worden definitief in het beloofde land. Dat is waar het om gaat. En er was nog iets wat ik een poosje voor me uitgeschoven heb, en ik weet niet of u het op prijs stelt, maar ik had me voorgenomen om u toch iets over die tijdrekening te vertellen. En de enige manier waarop ik dat een beetje fatsoenlijk kan doen is door gebeurtenissen te melden met een jaartal erbij. Dan heb u een overzicht van hoe lang was het van toen tot toen en hoeveel tijd zit daartussen. Dan kun je dat uitrekenen. En die jaartallen die ik gebruik, zeg ik dan ook maar even volledig, die zijn van het beste werk op dat gebied dat ik ken. Dus nooit meer wat verder aan toegevoegd. Dat zijn de chronologie van Martin Anstey. A-N-S-T-E-Y. Met de voornaam Martin. Kun je ze op internet vinden. Zijn boek ook. De tabellen ook, staan er ook allemaal op, maar dan wel in het Engels allemaal. Zeer uitgebreid werk, nooit becommentarieerd, nooit verbeterd. Een complete chronologie met alle bijbelteksten die maar enigszins betrekking kunnen hebben op het verhaal. Fantastisch stukje werk. En die jaartallen geef ik erbij. En daarvan moet ik dan ook nog zeggen dat dat officieel dan zijn volgens de tabel van Ptolemeus. Ptolemeïsche jaartelling. En dat zeg ik erbij omdat hij niet klopt. Maar we hebben geen andere. En dat maakt het allemaal erg lastig. Maar iedereen gebruikt die jaartallen. Ook buiten de Bijbel. En wij gebruiken ze ook omdat we geen alternatief hebben. Dat zijn die jaartallen die ik u altijd noem. Die van 606 voor onze jaartelling werd Jeruzalem voor de eerste keer ingenomen, weet u wel. 598 voor onze jaartelling was het tweede verovering van Jeruzalem. En dan heb je 587 de definitieve verwoesting van Jeruzalem. En in 536 de toestemming onder Kores om terug te keren uit de Babylonische ballingschap. Dat soort jaartallen. En 445 toestemming om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de Vorst, begin van de 70 weken. Die jaartallen. Die zijn waarschijnlijk een jaartje of 60 te hoog. Dat wil zeggen, dat zou je er vanaf moeten trekken. Maar hoe het dan precies zit, dat weet niemand. Dus ik, dan moet ik het ook meedoen. Maar het zijn in ieder geval jaartallen die dan aansluiten bij de algemeen geaccepteerde geschiedschrijving, ook van de ongewijde geschiedenis, zal ik maar zeggen. Dus daar moet u mee doen, maar het gaat mij niet om de specifieke jaartallen of die precies kloppen. Het gaat er wel om of ze onderling kloppen, of de onderlinge verhoudingen goed zijn. En dat hele verhaal, u weet, de Bijbelse chronologie loopt tot en met Malachi. En dan valt daar een gat tot aan de dagen van de geboorte van de Heer Jezus. En de lengte van die periode, van die intertestamentaire periode, dat is niet, staat niet vast. Het enige wat vaststaat is dat het niet klopt. Dat die lijst van Ptolemeus niet klopt. En de lijst, de tabel van Ptolemeus, die stamt uit de tweede eeuw van onze jaartelling. Die is dus ook met terugwerkende kracht even na die tijd vastgesteld. En omdat we niet anders hebben, staat hij in alle geschiedenisboeken en we moeten het ermee doen. Vermakelijk, niet waar? Maar toe maar weer. Ik roep u wat. Schrijf het op of schrijf het niet op. Sorry. Ik doe het zo snel mogelijk. Dat voor wie het vervelend vindt, jammer dan. Even checken. Ja, draai maar even checken. Komt asbakken naar voren. 2042. Voor onze jaartelling. Ik schrijf er altijd gewoon een minnetje voor. Eigenlijk kan het ook niet, want het scheelt weer een jaar. Maar dat maakt allemaal niks uit in dit geval. Hè? 2042 was verbond met Abraham. Toen was Abraham 75. En vanaf dat moment wordt 430 jaar gerekend tot de uittocht uit Egypte. Want dat staat in Exodus 12, vers 40 en 41. En er staat dat het op de dag nauwkeurig was. Dat was 2042. Dan krijg je 2031. Min 2031. Geboorte van Ismaël. ...2017... geboorte van Isaac. ...2012... toen was Isaac 5 jaar... toen werd Isaac gespeend, heet dat. Is dat niet wat laat? Och, slans wij, slans in. Maar het is wel het begin van de 400 jaren uit Genesis 15, vers 13. Weet voor zeker dat uw zaad vreemdeling zal zijn in het land dat het hunne niet is. En ze zullen hen verdrukken en dat soort dingen. Maar na 400 jaar zullen ze uittrekken met grote haven en wel in het vierde geslacht, staat erbij. Hetgeen volstrekt klopt, maar dat rekent u zelf maar eens uit. Dat was dus 2012. Begin van de 400 jaar uit Genesis 15 vers 13. Ja. En voor de statistiek er tussendoor. 1967, toen stierf Sem. Die toen 600 jaren oud was. Die is wel aardig, want Sem was die man die de zondvloed meemaakte enzovoorts. En met een beetje goede wil heeft hij Isaac nog gesproken. Dus. Want er zijn maar een paar generaties voorbij gegaan van Adam tot Mozes, hoor. Er zijn er niet zoveel geweest. Zodat u niet denkt dat het vele generaties lang dat allemaal overgeleverd geworden is. Er zijn maar een paar generaties geweest. Vandaar dat ik het er even bij noem. Dan krijg je in 1957 de geboorte van Esau en Jacob in die volgorde. En in 1942, nog altijd voor Christus, hè? Min. 1942 overleed Abraham. Dat is allemaal uit te rekenen uit de details die je hier en daar in de Bijbel vermeld vindt. En 4 jaar later, in 1938, sterft Heber. Die toen 464 jaren oud was. Is niet oud geworden, die man. Dan kom je bij 1894. Dat is het overlijden van Ismaël. Op 137-jarige leeftijd. En vervolgens in 1880 vlucht Jacob voor Esau naar Paddan Aram, naar Oom Laban. Op dat moment is hij dus 77 jaar oud. Dat u niet denkt dat het een jonge kerel was. En hoe oud Isaac toen was, dat kunt u nu uitrekenen. maar die heeft zichzelf nog een poosje overleefd. Toen maar. 1880, Jacob vlucht voor Esau. Dan krijg je 1866, de geboorte van Jozef. En 6 jaar later, in 1860, keert Jacob terug. Verzoent zich met Esau. Komt terug met die hele grote familie waarvan hij zei: God heeft mij alles gegeven. Dan is hij 97. 20 jaar later dus, hè. Vervolgens krijgen we 1849... Dan is Jozef 17. Dan wordt hij verkocht naar Egypte. En dan 1838. De droom van de schenker en de bakker, die door Jozef verklaard wordt. Een jaartje of 11 later dus. Dan is Jozef 28. En toen geschiedde het na 2 volle jaren. Want zo staat het er in Genesis. Dan ben je dus in 1836. Dat de farao jarig was. Dat deed hij elk jaar trouwens. En dat hij droomde over koeien en Aaron. Kortom, 1836, toen werd Jozef verhoogd tot onderkoning in Egypte en begonnen de 7 vette jaren. En in het tweede jaar van de magere jaren, dat is dus in 1827, kwam Jacob met de hele familie naar Egypte. En die familie was toen weer aanzienlijk groter geworden inmiddels. En als u het netjes narekent, dan ziet u dat er toen 215 jaren om waren sinds het verbond met Abraham. Die heb je toch, hè? Kun je zo uitrekenen. En dat betekent dat je vanaf dit moment dan nog maar 215 jaar te gaan hebt, vervolgens, na de uittocht uit Egypte. Want het was 430 jaar vanaf het verbond met Abraham tot de uittocht uit Egypte. En op het moment dat Jacob met de familie naar Egypte gaat, zijn er precies 215 jaren om. Dan ben je op de helft. Zeventien jaar later sterft Jacob. Dan is hij inmiddels 147, zegt de Bijbel. Dat is in 1810. Vervolgens 1756. Dat is het jaartal voor het overlijden van Jozef. Die 110 jaren oud geworden is, maar we weten wanneer hij geboren is. Dus we weten dus ook wanneer hij overleed. 1756 voor onze jaartelling. En dan krijgen we 1692 als jaartal voor de geboorte van Mozes. En dat weten we omdat hij geboren werd 80 jaar voor de uittocht uit Egypte, toen 430 jaren om waren sinds het verbond met Abraham. Het is betrekkelijk eenvoudig allemaal, maar je moet wel nauwkeurig met die gegevens omgaan. Zodat u ziet dat er, hoeveel jaar zit er dan tussen? 64 jaren zitten tussen de dood van Jozef en de geboorte van Mozes. Kortom, 1692, geboorte van Mozes. En dan wordt hij makkelijk 1652, Mozes vlucht naar Midian. 40 jaar later. En weer 40 jaar later vindt de Exodus plaats. Dat is dan in 1612. En dat is dan het eind van die 430 jaren. Vanaf het verbond met Abraham. En het is het eind van de 400 jaren vanaf de spening van Isaac. Want daar kom je dan terecht. Als je die 400 jaren terugrekent. En dat is een volstrekt sluitend schema. Ik heb u weliswaar niet al te veel schriftplaatsen erbij gegeven. Maar komt u ze tegen in de Bijbel, mag het geen enkel probleem zijn. Wat het ook maar is. Je moet alleen enig rekenwerk verrichten onderweg, maar dat is het dan ook. Ik heb het trouwens altijd verbazingwekkend gevonden dat, hoewel men in de loop der eeuwen zich vaak verrekend heeft en gezegd heeft, nou ja, die periode weten we niet hoe lang dat was enzovoort, dat blijkt achteraf dat als je echt alles in beschouwing neemt, inclusief wat uitspraken in het Nieuwe Testament in aangaande, dat je een volstrekt sluitende chronologie krijgt van Adam tot het eind van de Oud-Testamentische geschiedenis. Helemaal dicht. Daar loopt hij vast, omdat we daar geen Bijbels verslag van hebben. De enige, nu ik het er toch over heb, wil ik u dat wel een keer zeggen, hoewel dat met dit onderwerp verder niks van doen heeft. Ik zei u, wij zitten met het probleem van hoe groot dat gat is tussen de Oud-Testamentische en Nieuw-Testamentische geschiedenis. Dat staat er niet bij. En we zijn overgeleverd aan het schema van Ptolemeus, de Ptolemeïsche tijdrekening. Algemeen aanvaard, bij gebrek aan alternatief, want dat schijnt er niet te zijn. Daar heb ik in ieder geval geen weet van. Er zijn er echter die dat vanuit bijbelstandpunt ongehoord vinden. Dat wil zeggen, dat kan niet, dat moet sluitend zijn. Dan is het enige alternatief, ik zeg het maar één keer hoor, dan is het enige alternatief dat de profetie uit Daniël 9 over de 70 weken van Daniël de verbinding legt tussen de Oud-Testamentische en Nieuw-Testamentische geschiedenis. Als er staat dat de 490, ik leg het meteen uit, de 70 zevens, dat de 490 jaren zouden passeren, dan wel 483, namelijk 69 weken, tot op de intocht in Jeruzalem. 483 jaar. Het probleem is dat men dan zegt, dat zijn letterlijke jaren. Dat vind ik een probleem, maar vooruit. Het is wat voor te zeggen, het zijn letterlijke jaren. Per slot 70 jaren van die zogeheten ballingschap, dat klopt ook precies. Dat was van 606 tot 536. Toen men onder Kores toestemming kreeg om terug te keren. En de theorie is dan vervolgens dat dat ook het jaar is waarop de 70 weken beginnen te tellen. Vanaf 536 voor onze jaartelling 483 jaren rekenen tot aan de intocht in Jeruzalem. En dat komt redelijk goed uit. In het jaar 32 of zo, 31 van onze jaartelling. Alleen zo biedt voor mij nooit geleerd. Maar zo heb je wel een sluitende chronologie, waarbij de Oud-Testamentische periode inderdaad tamelijk nauwkeurig op 4000 jaar uitkomt. Daar is dus wat voor te zeggen. Als je niet wil accepteren dat wij de tussenliggende periode niet kennen, dan heb je dit als enige alternatief. Maar je kunt het niet controleren, want we kunnen het nergens nastellen. We weten het niet. Mijn enige bezwaar tegen die redenering, en dat is ook echt mijn enige bezwaar tegen die redenering is dat ik dan ineens niet meer weet wat ik met Nehemia aan moet. Want naar mijn beste weten kreeg men niet onder Ezra of onder Zerubabel en onder Kores in 536, Maar pas in het 20e jaar van A.S. Veros, in Nehemia 1, kreeg men toestemming om terug te keren en Jeruzalem te bouwen. De grachten en de straten en wat het maar was. Dat is 445 voor onze jaartelling. En als je daar begint te tellen met 483 jaar, dan kom je veel te ver uit. Dat is te veel. En dat krijg je alleen kloppend als je jaren rekent van 360 dagen in plaats van volle zonnejaren. Heb je die nog? Als je die gevolgd hebt, jammer dan. Maar het is ook niet van het allergrootste belang, denk ik. Maar het is dus problematisch. Maar als die 483 jaren, die 69 weken geteld moeten worden vanaf 536, vanaf Kores, dan zeg ik, ja, dan weet ik ineens niet meer wat ik met Nehemia aan moet. Want die datering daar doet er dan niet meer toe. Heb je dat? En misschien moet ik gewoon accepteren dat dat in het verhaal er ook niet toe doet. En dat het verhaal als zodanig, die geschiedenis als zodanig, een andere strekking heeft. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik illustreer maar even dat die dingen niet zo heel eenvoudig zijn. Maar wat in ieder geval zeker is, is een complete sluitende chronologie van Adam tot en met Malachi, zal ik maar zeggen. De hele Oud-Testamentische geschiedenis. En wat velen niet voor mogelijk hebben gehouden en ook vele tamelijk geleerden nooit voor elkaar gekregen hebben, is wel degelijk voor elkaar gekregen. Een sluitend schema op basis alleen van wat de Bijbel zegt. Zoveelste jaar van die, zoveelste jaar van die, en van toen tot toen waren zoveel jaren, enzovoorts. Dus dit zijn betrouwbare cijfers, zolang je ze niet verabsoluteert, maar zolang je ze in relatie tot elkaar laat. Zie. Nou, dan laat ik hem maar weer gauw los. Maar in hoofdstuk 3, want daar komen we langzamerhand terecht. Daar zijn we dus langzamerhand in het jaar van de uittocht uit Egypte. Nou, het jaar ervoor eigenlijk nog, hè. Net ervoor, de aanloop. Daar staat Mozes goede de kudde van Jethro, zijn schoonvader, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn. En hij kwam aan de berg Gods, aan Horeb. Er zijn verschillende namen die gebruikt worden. Het is bij gelegenheid Sinaï. Maar de naam Sinaï betekent letterlijk mijn doornstruik. That's it. En Horeb wordt vertaald met, met opdrogen eigenlijk. Met, en daarvan afgeleid, verdietigen. En ook daarvan afgeleid, een zwaard. Maar dan wordt het zwaard in overdrachtelijke betekenis. Strijd. Een vernietigende strijd. Dat is wat het is. Dat is Horeb. Alle termen, die ik nou noemde, ik noemde er drie, opdrogen, vernietigen en zwaard. Alle drie de termen impliceren de dood. Einde van het leven. Geen water, niks. En dat is wat Horeb dus voorstelt. Namelijk, het is een aanduiding natuurlijk gewoon van de Mozaïsche wet die later op deze plaats gegeven zou worden door de Heer. Maar die wet is een bediening des doods. En de doornstruik die in de geschiedenis een rol speelt en die staat aan de voet van die berg, dat is vers 2, is net zo goed een uitbeelding van de wet. Want de doorn, de doornstruik, de doringboom voor de Afrikaners onder u, is net zo goed een uitbeelding van de wet. En in laatste instantie komen we hem tegen als een doornenkroon. De heerschappij van de wet. Je gaat eraan dood. Maar de doornstruik komt vaker in de Bijbel voor. Wordt trouwens ook als vuurgevaarlijk beschouwd. Want hij wordt geacht droog te zijn. En dus vuurgevaarlijk. Ja. Heel de Bijbel door kom je hem zo tegen. En zelfs in de vorm van een koning. Want de bomen gingen eens heen om een koning over zich te salven. En in laatste instantie kwamen ze bij een doornstruik terecht. Het is de laatste keus, maar ja, je moet toch wat. Maar Israël is onder het koningschap van de doornstruik terechtgekomen. Dat was Richteren 9. Maar leest u maar eens na. Horeb wordt geacht de naam van het gebergte te zijn. En Sinai wordt geacht de naam te zijn van die ene top. Dus het is in hoge mate hetzelfde. En onder alle omstandigheden een uitbeelding van het woord des Heren, meer specifiek van de wet. Maar Mozes raakte daar verzeild. Nou ja, dat was niet zo ver, want die berg Horeb, dat is Sinai, die ligt in Midian. In Arabië, Saoedi-Arabië. Je kunt het laten nalezen in Galaten, want daar staat dat, hè. Waar Paulus zei, toen ik tot geloof kwam, toen ik tot bekering kwam, ben ik niet te raad, terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar ik ben naar Arabië gegaan. En dat was het dan. Hij ging te raden in Arabië, zegt hij. En dan vraag je na verloop van tijd aan Paulus, maar wat was dat dan in Arabië? En dat staat een paar bladzijden verder, in Galaten 4 inmiddels. Want daar staat dat Sinai een berg is in Arabië en dat het een beeld is van de wet. Daar ging dus Paulus bij gelegenheid naartoe om eens te kijken wat Mozes eigenlijk op die berg gezien had. En toen ging hem het licht op. Zo was het eigenlijk. Maar ja, dat ga ik allemaal nou niet verder vertellen. Maar het is niet in de Sinai-woestijn zoals u nu op de kaart staat. Het is niet bij de Katharina-klooster, waar je als toerist... Nou, kan je er nog naartoe eigenlijk? Als je leven je lief is, kun je beter niet gaan. Maar doe maar weer. Maar Saoedi-Arabië wordt helemaal onmogelijk trouwens, met Jebel al-Los. Maar daar moet het wezen. Niettemin, hij leidde de kudde daar en kwam daar. En dan staat er, en de engel des Heren verscheen hem in een vuurvlam. Uit het midden van een braambos. Maar ja, die doornstruiken die staan nou eenmaal in brand in de Bijbel. Die zijn levens dan wel vuurgevaarlijk. Je zoekt het maar op. Je vindt het in de Bijbel vanzelf terug, die dingen. En hij zag en ziet het braambos branden in het vuur en het braambos werd niet verteerd. Dat wil zeggen, het vuur ging ook niet uit, er bleef een brandend vuur. Dus een bediening des doods eigenlijk. En Mozes zeide, later stond trouwens de hele berg in brand, weet u nog? Als later de wet gegeven wordt, dan lees je dat de berg in brand stond. Ja. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie hier ben ik. In het Nederlands is dat maar één woord. Present, roep je dan, hè. Je naam roepen. Vooral als je in dienst bent, bedoel ik. Ja, dat lijkt me op Mozes wel van toepassing. Hier ben ik. Later was het Samuel, Samuel. Ja, dat was hij dan, hè. Hier ben ik. Ja. En hij zei, het is wel leuk dat hij zei, hier ben ik. Of gewoon, eigenlijk staat er gewoon, zie, ik ben... Want als je later aan de Heer vraagt, en wie bent u? Dan zegt de Heer, ik ben. Precies hetzelfde, ja. De Heer zei, nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Het uittrekken van de schoenen betekent feitelijk afstand doen van je positie. Niet meer op je strepen staan. Eigenlijk... Als het helemaal overgaat, het is sterven. Dan sta je hier niet meer. Dan neem je je positie niet meer in, dan neem je je schoenen uit. En in de Bijbel gaat het zelfs zo ver dat iemand anders in jouw schoenen zou kunnen gaan staan. Maar dan moet je ze zelf al eerst uittrekken en aan een ander geven. Dat is in het boek Rut, bijvoorbeeld. Dan draag je je positie aan een ander over. En wij kennen het nog in onze Nederlandse taal. In iemands schoenen staan, in iemands positie staan. Maar iemand die zijn schoenen uitdoet, doet afstand van zijn positie. En daarmee vernedert hij zich. Maar eigenlijk is het een uitbeelding van de dood, want onze schoenen, dat is gewoon ons lichaam wat we hier hebben. Wij staan hier in positie, om zo te zeggen. En als we sterven, leggen we dat af. Dat is het eigenlijk, hè. Nou goed. Overigens, die uitdrukking, dat kan ik nog net even vertellen. In het Nieuwe Testament zegt Johannes de Doper: na mij komt een wien ik niet waardig ben om zijn schoenriem te ontbinden. Maar dat is een variant op: ik ben niet waardig om in zijn schoenen te staan. Het is dezelfde beeldspraak met dezelfde betekenis. Want het punt is, Johannes de Doper stond in zijn schoenen. Nee, niet letterlijk. Iemand heeft mij verteld dat het letterlijk waarschijnlijk andersom was. En dat Jezus in de tijd de schoenen van Johannes de Doper moest afdragen. Het waren neefjes immers. En Johannes de Doper was een half jaar ouder. Dus, en zo raak je vanzelf in de knoop dan weer, hè. Nee, Johannes de Doper was een type van de Heer in zijn eerste komst. Hij stond dus in die zin in zijn schoenen. En hij zei: ik ben dat niet waardig. Nou ja, hierna zegt Mozes: ik ben niet waardig om dit te doen. Om Israël uit te leiden. Maar vooruit maar weer. Maar doe je schoenen af, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Hij zei de voorts: ik ben, en dan komt hij, ik ben de God uw vaders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En nou weet je al waar het over gaat. Dus. Want dat is die God die beloften gedaan heeft. Want die beloften, die vormden de relatie tussen God en Abraham, God en Isaac en God en Jacob. God had die beloften aan hen gedaan. En als God zegt: ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, zegt hij dus: ik ben die God die beloften gedaan heeft. En let op dat dit een redelijk bekende uitdrukking is uit de Bijbel, maar dat je toch echt moet zoeken naar een uitdrukking als: ik ben de God van Mozes. Nee, dat was hij wel, maar zo noemt hij zich niet. Hij is niet die God van die wet, daar identificeert hij zich niet mee. Al is het 100 keer de wet des Heren. Want ik moet u zeggen, hij distancieert er zich ook van en zegt: het is de wet van Mozes. Maar ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Paulus zegt daarover: en die beloften aan Abraham, Isaac en Jacob, die zijn ouder dan het verbond met Mozes. En dus de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob zijn van hogere aard. In rangorde staan ze dus boven de wet van Mozes. En het vervolg is zelfs nog dat de wet van Mozes feitelijk de vervulling van de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob in de weg staat. Dat is de strekking van Galaten 3 en 4. Zie? Maar hier stelt God zich zo voor: ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is die God die gezegd heeft dat ze dat land zouden erven, Canaan, en dat hij hen daar zou brengen na 400 jaar. Dat soort dingen bijvoorbeeld, hè. En nog veel meer, vanzelfsprekend. Maar God identificeert zich met hen. En dan staat er: en Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. Maar het hele punt is nou eenmaal dat we hier aan het begin staan, feitelijk, historisch bedoel ik, hè, van de bedeling der wet. En onder de wet gaat er een heleboel verkeerd. En de bedoeling van de wet, daar hebben we het later wel weer over een keer, maar de bedoeling van de wet is om te laten zien dat het niet werkt. En dat de mens er niet zalig door wordt en dat de mens niet in de gemeenschap met God terechtkomt of iets dergelijks, laat staan dat hij door de wet met God verzoend zal worden. Integendeel, de wet is een bediening des doods, heet het. De wet is weliswaar heilig en rechtvaardig en goed, maar weet u wat het is? Hij is ook zwak en onprofijtelijk. Dat heb je trouwens wel vaker met dingen die mooi en heilig en goed zijn. Je kunt er verder niks mee. Dat is leuk voor de sier, maar in de praktijk, ja, in de praktijk kun je er niks mee. U weet wel, zo'n koffertje gereedschap, 100 of 200 delen, zo'n koffertje, weet je wel, voor 6 tientjes. Prachtig hoor. Dat lijkt er wel op, hè? Ja, voor noodgevallen werkt het. Maar als je echt wat serieus te doen hebt, moet je zo'n koffertje maar gewoon dicht laten. Want die Chinese rommel, ja, het is voor de handel, maar het is niet voor het gebruik. Hè. Daar moet je verder niks mee willen doen. Heilig, het ziet er prachtig uit, vooral op de foto, het folder. Oh, zo'n auto hebt u ook. Ja, dat kan ook, ja. Het is allemaal alleen maar voor de handel. Maar de wet is mooi voor in het museum. Maar dat meen ik. Je moet er vooral naar kijken. Maar te denken dat je daarmee leven kunt, dat is een misverstand. En gedurende 1500 jaar, en daarna nog 2000 jaar trouwens, is dat gedemonstreerd. En tot vandaag wordt dat gedemonstreerd. Je brengt je niet tot God. Sterker nog, je vlucht daardoor voor God weg. En het wordt hier uitgedrukt, want de volgende zin is: Mozes verborg zijn aangezicht. Want hij vreesde God te zien. En later, als je met het hele volk inmiddels op diezelfde plek komt en de Heer tot hem spreekt, in verband met de wetgeving, dan staat er: en Mozes legde een bedekking op zijn aangezicht. En de Bijbelse commentaar erop is dat hij dat ook wel moest, omdat hij de heerlijkheid des Heren weerspiegelde zodanig dat de kinderen Israëls het niet konden aanzien. Dat wil zeggen, ze hadden geen polaroids, ze hadden geen zonnebrillen. Maar het was te sterk voor ze, het was verblindend. Ze vluchtten ervan weg. En dus deed Mozes een bedekking over zijn aangezicht. En een van de commentaren in het Nieuwe Testament is dat de wet een bedekking is, omdat de wet de mens scheidt van God. Maar daar waar wij leven onder het nieuwe verbond en uit geloof, is de bedekking weggenomen. En dan wij maar een punt maken van of de dames een hoedje op moeten. En daarmee mis je de clou van het hele schriftgedeelte. Want de clou van het schriftgedeelte is nou juist dat het hoofddeksel is weggedaan. Nee, niet specifiek van de vrouw. Dat kan ik ook niet helpen, maar het is nou juist zo dat de wet een bedekking is. Daarom lopen in allerlei godsdiensten de mannen met allerlei verschillende hoofddeksels op. Of dat nou een mijter is, of een... of een, hoe heet die dingen, een kalotje, of hoe heet die dingen allemaal. Ja, je ziet de meest vreemde dingen tegenwoordig. Maar als je die dingen ziet, dan heb je of te maken met militaire traditie uit de oudheid, of je hebt te maken met religie. En in beide gevallen betekent het: degene die onder die pet loopt, die staat onder het gezag ergens van. Dat is wat dat hoofddeksel is. En onder het nieuwe verbond worden wij geacht dat hoofddeksel afgedaan te hebben. En van Israël staat: zo wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, zal de bedekking worden weggenomen, want de Heer zal de bedekking wegnemen. Enzovoorts. En hier is het eerste wat Mozes doet: zich verbergen, zijn aangezicht verbergen. En later staat er dat hij een bedekking over zijn hoofd deed. Ja, daarom lopen al die Arabieren met zo'n ding, of zo'n bedekking. U dacht dat het tegen de zon was. Oh, nou, dat is misschien mooi meegenomen, maar het staat voor wat anders, hoor. En de verschillende vormen en verschillende kleuren, verschillende patronen, net als bij de Schotse rokken. Maar de verschillende Patronen en kleuren duiden aan onder welk gezag men staat en bij welke stand men hoort, enzovoort. Maar het is per definitie een religieuze aangelegenheid, zo'n hoed op, omdat het de uitdrukking is van het gezag waaronder men staat. En zodra je hier bij de Sinaï terechtkomt, krijg je van doen met deze dingen. En feitelijk, je krijgt van doen met dat de Heer zich openbaart, maar dat de mens ervoor wegvlucht. Hij kan er niet tegen. Het kost hem zijn leven. Ja, dat is nou precies de bedoeling, hè? De bedoeling is dat men ander leven zou ontvangen. Die drempel zou men over moeten. Maar meer daarover de volgende keer, want het is de hoogste tijd, denk ik. Ja. Zullen wij de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat wij met vrijmoedigheid gehoor mogen geven aan uw roepstem. Want u roept ons opdat wij tot u zouden komen, met vrijmoedigheid tot u zouden naderen, zouden knielen voor uw troon der genade, om van u te ontvangen daadwerkelijk genade, barmhartigheid en te bekwame tijd hulp. We danken u dat u ons maakt tot eerstgeborenen van uw nieuwe verbond. En dat wij als eersten deel hebben gekregen aan die nieuwtestamentische zegeningen en daardoor deel hebben gekregen aan dat eerstgeboorterecht zoals u dat in het Oude Testament geïllustreerd hebt. We danken u daarom dat u ons een hemels burgerschap hebt gegeven. En dat u ons onttrekt aan deze wereld die zich bevindt midden in die twist, maar u trekt ons daaruit opdat we in vrijheid buiten de legerplaats u zouden dienen en eventueel uw smaadheid zouden dragen. Maar we danken u dat wij van u eeuwig leven hebben ontvangen. Dat u ons geroepen hebt opdat wij zouden deel hebben aan die erven der heiligen in het licht. En daarom zeggen we dank dat we uit die rijkdom van uw genade mogen uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel, om vervolgens deel te hebben aan de openbaring van uw heerlijkheid alsnog. Deel te hebben aan die toekomende verlossing die gerealiseerd zal worden in uw wederkomst. En onderweg daarnaartoe mogen we dagelijks wandelen in gemeenschap met u. In het besef van wat achter ons ligt en waarvan u ons verlost hebt, en tegelijkertijd ook in het volle besef van waarheen wij onderweg zijn en wat uw plan is met ons leven en met de gemeente collectief. We danken u daarom dat u ons onttrekt aan tijd en omstandigheden, onze plaats geeft in uw hemel zelf en in het licht, opdat we daarin zouden wandelen in gemeenschap met u en met elkaar. En in alle vrijmoedigheid vragen we u dan ook, wees u ons nabij, bewaart u ons voor de duisternis, de onwetendheid, de twist in deze wereld, opdat we mogen leven in gemeenschap met elkander en boven alles met uzelf. Amen.